Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Welkom aan onze broeder Visser. Fijn dat u deze morgen de dienst wil verzorgen en wil voorgaan. Dan ook blij dat broeder Matthias Trip vanochtend orgel wil spelen. Dank u wel. De bloemen die gaan deze week naar Albert en Roelie Wagner. Als bemoediging, neem ik aan. En ze worden gebracht door Gert Winkelman. Dan is Jaap vanmorgen hier. Ja, geweldig jongen. 14 dagen later. Galblaasoperatie. En meneer zit er alweer. Ja, het is fantastisch. Dan heb ik net te horen gekregen. U hebt misschien al die spullen in de hal gezien. In principe zijn ze allemaal gratis mee te nemen. Maar ja, daar koop je natuurlijk niks voor. We hebben op de bar, bij de koffie, een potje. Als je daar nou in stopt, wat je vindt wat het waard is. Want kijk, er staan natuurlijk wel hele mooie stoelen bij, hè? Je durft ze haast niet mee te nemen. Maar het zijn er wel 6, hè? Je moet natuurlijk wel geld opbrengen. Ja, dat kan niet anders. Kinderspeelgoed. Ah, ik vind dat je dat zomaar mee moet nemen. En verder, kijk wat u kunt gebruiken en beoordeel het zelf. Dan heeft de Evangelische Gemeente de afgelopen week daar in het hoekje haar eigen geluidsruimte gemaakt. Alles is keurig ingericht. En verder hebben we er helemaal geen last van, geen rommel van. Maar het is maar dat u het even weet. Verder heb ik deze morgen geen mededelingen. Gelukkig geen zieken. En dan wil ik de dienst overdragen aan onze broeder Visser.
Laten we ons thans vereren met uw tegenwoordigheid. U hebt boven ons begeren, in uw Zoon ons heil bereid. Woon in ons, o Geest des Heren, U die in de waarheid leidt. Amen. Thank you.
we samen bidden en ons verootmoedigen voor de Heer. Dat wij samen zijn gekomen om te horen naar uw woord, om uw stem te verstaan in ons hart. We willen u bidden, Heer, we willen ons hart openen voor u, opdat we uw stem zullen verstaan. En nadat we dat gehoord hebben, ook mogen gehoorzamen. U die God bent, boven alles. U die ons hebt vrijgekocht van alle zonden, opdat we zouden leven met u. En opdat we zouden leven met elkaar, dienstbaar in liefde voor elkaar. Dank u wel dat u hier bent en we willen u bidden, Vader, hier zijn wij. We willen naar u luisteren, we willen u aanbidden in de liederen. We willen samen u eren en we willen bemoedigd worden in ons geloof. We hebben u nodig, we hebben elkaar nodig en we danken u dat u in ons midden bent. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest vanmorgen, opdat we in geloof opgebouwd mogen worden en in de liefde. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Ik wil met u gaan lezen uit de Bijbel. En ik heb daarvoor de vertaling uit 1951 gekozen. En ik wil met u lezen Psalm 40. Een psalm van David. Er staat boven geloofsvertrouwen in nood. Ik weet niet of u het meeleest, maar ik zal het aan u voorlezen. Voor de koorleider van David een psalm. Vurig verwachtte ik de Heere. En toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hoogvaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons, niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn ze om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. En toen zeide ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Gij, Heere, onthoud mij uw erbarming niet. Uw goede tierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren. Want rampen omgeven mij zonder getal. Mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald. Ik kan ze niet overzien. Ze zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart is mij ontzonken. Het behagen u, Heere, mij te redden. Heer, haast u mij ter hulpe. Laat het tezamen beschaamd en schaamrood worden wie mij het leven zoeken te benemen. Terugdeinzen en te schande worden wie mijn onheil begeren. Laat het verstommen van schaamte wie over mij roepen, ha, ha. Laat er in u jubelen en zich verheugen alle die u zoeken. Laten wie uw heil liefhebben bestendig zeggen, de Heere is groot. Al ben ik ellendig en arm, de Heere gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. En uit deze psalm van David wil ik met name met u vanmorgen nadenken over vers 8, waar staat, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. En vers 9, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Dan willen we nu zingen Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Nummer 245 uit Liederen voor de Gemeentezang.
Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoovaardigen. En die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheerlijk niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat het tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen, ha, ha. Laat u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Thank you.
Misschien is het fijn om me kort even voor te stellen aan u, want ik ben een nieuw gezicht, hè, samen met de organist. Maar ik kan me even voorstellen. Mijn naam is Andries Visser. Ik kom uit Apeldoorn, vanmorgen vroeg vertrokken. Uurtje wacht. Ik ben getrouwd met Marianne. En samen hebben wij 3 kinderen gekregen. Die zijn al een beetje ouder dan wat ik hier zie. Die zijn 27, 30 en 33 jaar. Mijn oudste is 33. Is nog een bijzonderheid mee. Is misschien wel aardig om te vertellen. Ook al is dat persoonlijk, maar het is een jongen met Down-syndroom. Dus ons eerste kind was een kind met een beperking. Dat was toen wel even schrikken. Maar intussen zijn we heel erg blij met hem. En dan heb ik nog een zoon van 30 en een dochter van 27. In het dagelijks leven ben ik docent. Ik zag op de sprekerslijst dat de heer Flaum of dominee Flaum of Werner Flaum, dat hij hier ook wel spreekt. Dat is intussen mijn collega van de Passie. Ik was er wat eerder dan hij. Hij is docent wiskunde. Ik ben docent godsdienst, maatschappijleer en ik ben decaan voor het VMBO. Wat doe ik dan hier? Nou, ik heb ook bij het Baptistenseminarium in Amsterdam de opleiding tot voorganger gevolgd. En afgelopen september heb ik mijn diploma behaald. En mag ik ook zeggen, nou, ik ben officieel voorganger. Alhoewel ik daarvoor ook al wel sprak in gemeentes. Want als je in het onderwijs zit, dan, en je bent godsdienstleraar, dan wordt er hier en daar ook wel eens gevraagd van wil je een preek houden. Nou, dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb dan ook de opleiding bij het Baptistenseminarium afgerond. En dat is mooi. En het is fijn om te spreken in het land, hier en daar en overal. Nou, ik zou nog veel meer kunnen vertellen, maar dat is denk ik wel het belangrijkste. Hè, dat u mij een beetje kunt plaatsen vanuit Apeldoorn komend. Dan wil ik met u gaan nadenken over Psalm 40. En ik zei al, die centrale vers, dat is, zie ik kom, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. En ik vroeg me even af, als je zo door deze psalm heen leest, dan vroeg ik me af, wanneer heeft u nou echt voor het laatst gelachen of uitbundig gezongen buiten de kerk? He, als u hier zo zondagmorgen komt, dan zingt u uit volle borst, denk ik. Hè? Maar wanneer zingt u dagelijks in het leven? He, wanneer zijn wij verheugd en blij, verheugd, vreugde, vreugde, louter vreugde, in ons dagelijks leven? Wanneer zijn we zo vol van vreugde dat we kunnen lachen en dat we blij zijn? Want ja, je zou tegen mij kunnen zeggen, nou, broeder Visser of dominee Visser, het maakt allemaal niks uit, of Andries Visser, het is toch geen tijd om te lachen. Kijk nou eens om ons heen. Misschien zaten hier vroeger 2 keer zoveel, coronatijd, allemaal problemen in de maatschappij. We moeten afstand houden, afstand houden. Vele mensen komen in opstand omdat ze afstand moeten houden. Dat zien we in de maatschappij. Op het journaal zien we dat heel duidelijk gebeuren. Mensen zijn het er niet mee eens met de maatregelen. Nou, en als je kijkt naar de criminaliteit, om maar een ander hoofdstuk te noemen. Ik kom uit Apeldoorn, het was toch een redelijk rustig dorp. Ik woon er al meer dan 30 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Friesland. Misschien kunnen jullie dat ook nog horen, dan weten jullie dat. Een beetje noordelijk accent. Toen ik 21 was, ging ik naar Apeldoorn. Maar de criminaliteit in Apeldoorn, de afgelopen week waren er 3 lijken. Nou, het is wat luguber, gaat niet verder uitwerken, maar het gebeurde nooit eigenlijk. En nou zijn er zomaar ineens 3 mensen die de ene gevonden in de vijver. Nou, ik zal het u besparen. Maar er is veel aan de hand, dat wou ik eigenlijk maar zeggen, in deze tijd. En er is ook veel burgerlijke ongehoorzaamheid, want wij weten het allemaal beter dan de overheid, dan de regering. En we willen niet meer luisteren. Nederlanders zijn een beetje een eigenwijs volkje. Ik weet niet hoe dat hier is hoor, in Emmen. Maar Nederlanders zijn over het algemeen een eigenwijs volkje. En toch diep van binnen, of je nou jong bent of oud, dan verlang je naar nabijheid, naar veiligheid, naar liefde, naar vrede, naar rust, naar saamhorigheid, naar het leven, zodat je weer kunt lachen en werkelijk uitbundig kunt leven. Daar verlangen we toch eigenlijk allemaal naar. En dat we als gemeenschap met elkaar optrekken en verbonden zijn met elkaar en elkaar zegenen. Dat is ons verlangen. En dat verlangen we misschien niet alleen hier in de kerk, maar ook in de maatschappij, diep van binnen. Daar ben ik van overtuigd. Mensen hebben zo'n behoefte aan liefde. Maar we zien afstand en we zien afwijzing. En we zien nou, op social media, de een weet het nog beter dan de ander, geroddel en noem maar op. Dan gaan we een beetje in de geschiedenis duiken. We gaan naar die psalm 40 van David. En er staat boven geloofsvertrouwen in nood. Nou is deze psalm door David niet geschreven aan de hand van één gebeurtenis. Er zijn heel wat psalmen van David. En hij heeft er ook heel veel geschreven naar aanleiding van één bepaalde gebeurtenis. Maar dat is hier niet aan gekoppeld. Deze psalm 40 die komt uit het eerste boek van de psalmen. Misschien is dat goed om nog even te weten. De psalmen wordt opgedeeld in 5 boeken. En psalm 1 tot en met 41 is het eerste boek. Dus dit is de één na laatste psalm van het eerste boek. En het is een persoonlijke psalm van David. Ik ga er zo meteen nog wat verder op in. Maar als je deze leest, en welke vertaling je dat ook doet, of dat nou de NBG 51 is, of de nieuwe NBV van 2021, dan zie je dat vers 1 tot en met 7, dat is geschreven in de verleden tijd. David schrijft als het ware in de verleden tijd. Ik verwachtte, ik neigde, ik trok. U gaf een nieuw lied in mijn mond, enzovoort. David zegt, ik stond in de modder. Ik stond in de kuil van het verderf. Maar God heeft mij uit die kuil van de modder, heeft hij mij gezet op een rots, op een stevige rots. En daar sta ik nu. Ik heb vaste grond onder mijn voeten. En vers 8 tot en met 18, de tweede deel van de psalm, wordt geschreven in de tegenwoordige tijd. Een beschrijving van wat God heeft gedaan. Zodat David ging zingen, ging lachen en spreken over de goedheid en de grootheid van God. Want dat komt in deze psalm sterk naar voren. Gods goedheid en zijn grootheid. En daar wil ik ook op ingaan straks. Misschien moeten we toch even denken aan David. En ik zei al, het is niet een één persoonlijke gebeurtenis. Het is wel een persoonlijke psalm. Maar niet één gebeurtenis waar hij over schrijft. Maar zoals we hier zitten, kennen we wel een beetje het leven van koning David, denk ik. En we kennen het leven voordat hij koning werd. Geroepen daar bij de schapen als jongste zoon. Uit bij de schapen vandaan door Samuel. Gesalfd tot koning. Alleen hij moest nog wachten. Hij werd op die dag niet koning van Juda en ook niet van Israël. Nee, hij moest nog wachten. En hij heeft een moeilijke tijd meegemaakt. Want Saul wilde eigenlijk niet. Die zag een bedreiging in deze David die mooi wel op de harp speelde voor hem als hij depressief was. Maar hij heeft zelfs een speer naar hem gegooid. Hij heeft hem achterna gejaagd in de woestijn, Saul. Om David te gaan doden, want hij wist nou, deze jonge man die is populair. Ze zongen bij het doden van de reus Goliath van Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dus Saul had wel in de gaten, deze jonge man is een bedreiging voor mij. Maar David wachtte op de tijd dat God hem koning maakte. Dat vind ik heel bijzonder. We zouden misschien denken, nou toen Saul in die spelonk was en David dus de mogelijkheid had om een speer in Saul te steken, toen dacht David, nee, ik wacht op de tijd van de Heer. Ik neem niet het heft in eigen handen en ook niet die speer. Ik wacht totdat God mij koning maakt van Juda en van Israël. Je zou kunnen zeggen, daar was hij ook als het ware in een modderpoel, hè, op de vlucht voor Saul. En als er een speer naar hem gegooid werd, was hij ook in de modderpoel. Het was een moeilijke tijd voor David. Maar hij heeft gewacht totdat God hem op die rots plaatste en hem koning maakte. David heeft ook wel wat misstappen begaan in zijn leven. Dat weet hij ook wel. Als ik even de naam Bathsheba noem en Uria, dan komen er denk ik wel beelden boven. De man maar vooraan aan het front zetten, zodat hij gedood zou worden. Zodat hij Bathsheba als vrouw tot zich kon nemen. Dat heeft hij gedaan. Nou, dat werd hem nu door God niet in dank afgenomen, want de profeet Nathan kwam hem het oordeel aanzeggen. Hij hoefde zelf niet te sterven, maar wel zijn eerstgeboren zoon bij Bathsheba. En die ging ook dood, ondanks zijn vasten. Maar goed, God heeft hem wel een tweede zoon gegeven, als het ware uit die modderpoel gehaald en op die vaste rots gezet. En toen werd Salomo geboren en die mocht later de tempel van de Heer bouwen. En het is toch, ondanks de zonde van David, heeft God hem gebruikt. En heeft God koning Salomo gebruikt om de tempel van de Heer te bouwen, die enorm belangrijk is voor het Joodse volk, dat weet u. En ik kan ook nog verhalen, dat is het derde voorbeeld wat ik nu wil noemen, over zijn zoon Absalom. Meer aan het einde van zijn leven. Toen Absalom in opstand kwam, er was van alles gebeurd, dat zal ik u ook besparen. Maar er was van alles gebeurd waardoor Absalom de liefde van het volk probeerde te winnen. En op een gegeven moment zichzelf uitriep tot koning. En David ging niet de strijd aan met zijn zoon. Hij ging niet het leger paraat zetten. Hij ging niet denken, dan ga ik het zelf oplossen. Nee, hij pakte zijn spullen. Hij ging uit zijn paleis in Jeruzalem. Hij verliet Jeruzalem. En hij wachtte af wat God ging doen. Hij nam opnieuw niet het heft in eigen handen. Maar hij zei als het ware, God, hier ben ik. Als nu mijn koningschap ten einde gekomen is, dan is dat zo. En dan zal Absalom koning worden. Maar God heeft hem nog een tijd gegeven, weer teruggebracht naar Jeruzalem. En hem koning gemaakt, weer opnieuw, in plaats van Absalom. Ik denk dat David ten diepste in zijn leven vertrouwde op God. Daarom nam hij niet het heft in eigen handen. En dan is mijn vraag vanmorgen aan u en ook aan mezelf hoor. Op wie vertrouw ik ten diepste in mijn leven? Op wie vertrouwt u ten diepste in uw leven? In deze misschien toch wel lastige tijd. Ik geloof dat we God kunnen vertrouwen, net zoals David dat deed. En waarom geloof ik dat? Ik wil 3 dingen met u bespreken. Vanuit deze psalm geloof ik dat God goed is. God heeft mijn oren geopend. En God is groot. De Heer is groot. En vanwege die 3 punten geloof ik dat God te vertrouwen is. Ik wil u meenemen. God is goed. Vers 5. David zegt in vers 2. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf. Hij heeft mijn hulpgeroep gehoord. Hij weet de moeilijkheden die ik heb meegemaakt. Of dat nou voor zijn koningschap was, of dat in zijn koningschap was, of aan het einde van zijn koningschap. Hij heeft naar God toe uitgeroepen. Hij heeft zijn hart voor God geopend. En hij heeft gezegd, hier ben ik. Wilt u mij helpen? Want ik heb het moeilijk. En natuurlijk nog veel meer voorbeelden dan wat ik u heb genoemd. Want David heeft veel strijd geleverd tegen de Filistijnen, tegen de Moabieten, noem maar op, alle omringende volken. Daar heeft David ook tegen gevochten. Het zijn met zijn leger van 400 man voordat hij koning werd, als met zijn leger heeft hij heel veel strijd moeten leveren. En hij zal ook heel veel om hulp geroepen hebben. Maar hij weet, en het is zijn ervaring, dat God hem uit die moeilijkheden vandaan heeft gehaald en op die rots heeft gezet. En zelfs zo sterk dat hij zegt in vers 4, hij gaf mij een nieuw lied in de mond. David is gaan zingen. Hij geeft mij een nieuw lied in de mond. En het is God die in actie komt op Davids gebed, op zijn smeken en op zijn verlangen. Nou is dat ook niet wat Paulus ons voorhoudt in de Filippenzenbrief. Dankt onder alles en laat al uw gebeden, al uw wensen door gebed en smeking en met dankzegging bekend worden bij God. Dat is waartoe Paulus ons oproept en dat is waarin David ons voorging. En David heeft die vreugde van God ervaren. Hij heeft 73 psalmen geschreven. Van de 150 zijn er 73 van David. Nou, dan heb je aardig lied, een nieuw lied in de mond gekregen, denk ik. Dat is creativiteit ten top, toch? Een nieuw lied maken, op schrift zetten, op muziek zetten, misschien jezelf met de harp begeleiden en dan het lied uitzingen tot God, omdat hij ten diepste vertrouwde op God. Hoe is dat bij u en hoe is dat bij mij? Hebben wij niet alle reden om te geloven dat God goed is? Ik wil u noemen, wij hebben Israël als voorbeeld. Alles wat zij hebben meegemaakt is ons tot voorbeeld gesteld. Dat zegt Paulus in de Korinthebrief. God heeft Jezus Christus als zijn zoon niet in de hemel gelaten, maar naar deze aarde toegestuurd. Hij is een van ons geworden. Hij is mens geworden. Hij heeft alle dingen meegemaakt die jij en ik ook meemaken. Alles wat jij en ik voelen en alle moeilijkheden die wij kennen, die heeft Jezus meegemaakt. En hij heeft de Heilige Geest gezonden in ons hart, in ons leven. Als wij ons hart openen en zeggen, hier ben ik, dan komt de Heilige Geest in ons leven en die wil ons leiden, dag aan dag. En zelfs zo sterk dat hij ons wil bevestigen dat we zonen en dochters van God zijn. Jezus is de Zoon van God. Maar u bent een dochter, u bent een zoon van God als u ja zegt tegen Jezus en ja zegt tegen God en zijn werk. Is dat niet een hoopvolle toekomst? Is dat niet dat we hem kunnen uitzien ook naar een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde? Hè, of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont? Het is God die het zal doen en hij is goed. Dat bewijst hij daarmee. Hij heeft niet gezegd, ik hou van jullie, maar ik blijf mooi daar boven in de hemel. Nee, hij is naar jou en mij toegekomen. Dat is toch liefde? Als iemand naar je toe komt, als je eenzaam en alleen in je huis zit en iemand komt naar je toe, hè, en wil zich vereenzelvigen met jou, dan houdt hij van jou. Dan toont hij dat hij jou lief heeft. Dat heeft God gedaan, beste mensen. Hij is niet ver weggebleven. Hij komt naar je toe. Jezus zegt ook in de bergreden in Matthäus 5, 6, 7... Jullie mensen, als jullie kinderen om brood vragen, dan geef je ze toch geen steen. Hè? Of als ze misschien in deze moderne tijd, ik weet niet of je het moet doen hoor, als ze om een fiets vragen, dan geef je toch niet een steen om te zeggen van nou, maak er zelf maar wat van, of een stuk hout of zo. Ik weet ook niet of je dan altijd in die wensen mee moet gaan. Hoor, dat is een ander hoofdstuk, van ouders naar kinderen. Want je moet opvoeden. Maar als we om een brood vragen, dat is toch een essentieel onderdeel van ons leven, brood en water, dan geven ouders geen steen. Nou, zo geeft God nog veel meer het goede, de Heilige Geest, om wie hem daarom vragen, zegt Jezus in de bergreden. Als wij vragen om de Heilige Geest, dan geeft God dat. Met andere woorden, beste mensen, God is goed, voor altijd goed. En het tweede waarom ik denk dat we op God ten diepste kunnen vertrouwen in ons hart en ons leven, dat is omdat hij onze oren heeft geopend. Hij heeft tot ons gesproken. Hij spreekt opnieuw tot u. Ik hoop ook vanmorgen. Maar dat kan ook in uw binnenkamer, dat kan thuis zijn, dat kan op school zijn, dat kan op uw werk zijn. Dat kan gewoon thuis zijn. God spreekt tot ons. Hij heeft onze oren geopend. He? Wie oren heeft om te horen, die horen, zegt Jezus. En dat is door de Heilige Geest die onze oren opent. Maar weet u wat er in de grondtekst staat? En dat wil ik u niet onthouden. In de grondtekst staat dat onze oren doorboord worden. Er wordt met een priem een gat in het oorlel gedaan. Klinkt misschien een beetje pijnlijk, maar goed. Hè, jongeren hebben ook oorbellen in en zo. En ook nog wel andere dingen die ze indoen. Nou, als je in de tijd van het Oude Testament, als je dan slaaf was en je was 6 jaar slaaf bij je heer, bij je eigenaar, dan kon je na 6 jaar kon je vrijgelaten worden. Dan mocht je weer je eigen gang gaan. Maar er waren ook slaven die zeiden, nou, ik wil bij u blijven, heer. Ik wil bij u blijven, meester. Ik wil voor altijd mijn hele leven aan u toebehoren. Dan was het gebruik, en dan staat in Deuteronomium, dat de eigenaar, de heer, pakte een priem en het oorlel tegen de deur aan en stak er een gat door je oor, zodat je voor altijd gemerkt was als slaaf bij die Heer. Voor altijd behoor je die Heer toe. En het was een vrijwillige keus. Want ze mochten ook gewoon weggaan na 6 jaar. Is het ook niet zo met ons? Als jij ja hebt gezegd tegen Jezus, als u ja hebt gezegd op zijn kruisdood en op zijn opstanding. Hier ben ik. U bent voor mij gestorven en opgestaan. Dan zijn we toch een slaaf van Christus geworden. Dan zijn we toch het eigendom van Jezus Christus. En dan zijn we niet meer van onszelf. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in Jezus Christus die mij heeft lief gehad. Maar we zijn niet meer van onszelf, we zijn van Jezus Christus. En Paulus zegt in Romeinen 14, zolang wij leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, sterven we voor de Heer. Het zij we leven, het zij we sterven. Wij zijn des Heren, in de ouderwetse vertaling. En Jezus is ons voorgegaan, want Jezus is vanuit de plek bij God de Vader, vanuit de hemel, neergedaald op aarde. En hij zegt, ik ben gekomen niet om mijn wil te doen, maar om de wil te doen van mijn Vader, hem die mij gezonden heeft. In Johannes 6, vers 38. Dan zult u misschien zeggen, van, nou dat is mooi, God is goed. Ja, geloof het ergens wel. God heeft mijn oren geopend. Nou ja, ik hoor wel, maar of ik me helemaal wil laten behoren aan die God, dat weet ik nog niet zo goed. Ik weet niet of ik volkomen een slaaf wil zijn van Christus. Dat houdt nogal wat in. Nou, ik zou zeggen van, zelfs als we twijfelen aan de goedheid van God, dan mogen we toch een stapje zetten. Of we mogen hem ook vragen van, wilt u mij helpen? Wilt u mij tegemoetkomen? Een kind, een klein kind wat net geboren is en wat gaat leren lopen, dat loopt ook niet in één keer. Die loopt misschien van de hand van moeder naar de tafelpoot of zo, kleine stapjes. Om te vertrouwen, nou, zou ik dat kunnen? En als ze het niet kunnen, gaan ze weer terug naar papa en mama, om die hand weer vast te houden. Nou, zo is het denk ik ook bij ons. God veroordeelt ons niet, hij houdt van ons. En als wij soms twijfelen, dan nog mogen we terugkeren naar die God die van ons houdt en die ons bij de hand wil pakken en die met ons kleine stapjes wil lopen. Het derde wat ik wil zeggen tegen u, het eerste is, God is goed. God heeft onze oren geopend en doorboord. We zijn zijn eigendom geworden. Het derde is, God is groot. God is groot. En dat staat in deze Psalm 40 ook. Dat is wat David ook uitsprak. De Heer is groot. In vers 17. Laten wie uw heil lief hebben, bestendig zeggen, de Heer is groot. Nou, David zegt in dat vers 17 van, nou, God is groot. En hij zegt, wie bij God hun geluk zoeken, wie bij God schuilen, die zullen lachen en die zullen vrolijk zijn. En wie van God hun redding verwachten, die zullen zeggen, de Heer is groot. Of alle die u zoeken, allen wie uw heil liefhebben, zullen bestendig zeggen, de Heer is groot. Nou, de vraag is of wij hem dat na kunnen zeggen. Is de Heer groot in ons leven? In vers 12 staat nog, gij Heere, onthoud mij uw erbarming niet, uw goede tierenheid en uw waarheid, mogen mij bestendig bewaren. Dat is de vraag. Geloven wij dat hij goede tieren is, dat hij waarheid is en dat hij trouw is? Uw liefde en trouw zullen mij steeds bewaren. Ook als er rampen zijn, want rampen omgeven mij, vers 13. Ik heb erover gesproken. Wat nou corona is, criminaliteit. De aarde lijkt wel op drift. Het lijkt wel alsof mensen de weg kwijt zijn. Waar moeten we nog naartoe? Alsof mensen willen vluchten, maar ze weten niet waarheen. Nou, die grootheid van God. Ik zou kunnen wijzen op heel de schepping. Alhoewel de natuur wel een klap krijgt. Maar God is groot, dat kunnen we nog steeds zien. Het feit dat we hier kunnen ademen, dat er voldoende zuurstof is, dat we op de aarde leven waar planten en dieren zijn, nog steeds in overvloed, alhoewel er veel uitgestorven zijn. Dat is ook een verantwoordelijkheid van ons. Maar God is groot als we kijken naar de schepping. Maar misschien ook wel naar u en naar mij. Als ik bij u langs zou gaan van, kunt u iets vertellen over de grootheid van God, dan denk ik wel dat er getuigenissen naar voren komen. Ik ben nieuw in uw midden, ik wil zelf ook best een getuigenis afleggen over die grootheid van God. Ik zei, ik ben docent, dat ben ik al heel lang, vanaf mijn 21ste, ik ben nu 58, dus ik ben al lang leraar en docent. En ik heb al heel wat klassen les gegeven, maar er zijn tijden geweest dat ik dacht van, ik ben een beetje bang voor die klas eigenlijk. Raar hè, ben je docent, sta je voor de klas, maar dan ben je een beetje bang. Ik dacht van, nou, zouden ze het wel accepteren allemaal? Willen ze wel luisteren? Soms kun je angst hebben voor mensen. Dat kunnen leraren ook hebben. Maar dat kunt u ook hebben. En je kunt angst hebben omdat je afgewezen wordt, dat je niet behoort bij die groep. Dat ze je misschien minder mogen of zo. Dat je niet leuk genoeg bent. Wat beoordelen we elkaar toch veel? Op uiterlijk, op innerlijk, op talent. We hebben allemaal een oordeel klaar. En op social media is het helemaal feest. Er hoeft maar iets op te staan of er komt weer een reactie. En we wijzen elkaar af. Daar kun je bang voor zijn. Nou, ik ben best bang geweest, moet ik zeggen. Maar God heeft mij veranderd. God heeft mij veranderd door zijn liefde. Door zijn liefde in Jezus en door de Heilige Geest. En dat is een sterke verandering geworden toen ik besefte, ik ben een zoon van God. En ik mag in de liefde van de Vader thuiskomen. Ik mag thuis zijn bij mijn hemelse Vader. En als je dan misschien iets gemist hebt in je jeugd van een vader, dan is God een vader die dat overweldigend compenseert, als het ware. Gods liefde is zo groot en zo aanwezig en zo persoonlijk dat je mag thuiskomen bij hem. En ik heb gemerkt dat hij mij dan uit dat slijk haalt, uit die modderpoel van afwijzing en van angst, en dat hij je zet op de rots van zekerheid, geborgenheid van het kindschap van God, het zoon en het dochter van God worden. God die je door de liefde jou verandert en jou helemaal aanvaardt. Nou, is dat niet het wonder van het evangelie? Dat wij die zondaren waren, dat hij ons al lief had, voordat wij zelfs kinderen van God waren. God houdt zo enorm veel van alle mensen op deze wereld, jong en oud, dat hij zijn leven gegeven heeft en dat hij zegt, kom maar bij mij, want ik ben goed. Ik heb je oren geopend en ik ben groot. Het is zelfs zo dat hij daardoor ook een nieuw lied in mijn hart gegeven heeft. En dat nieuwe lied dat vertaalt zich in te kunnen spreken over de liefde van God. En als je niet meer bang bent voor mensen, dan komen er veel meer relaties. Dan komt er veel meer intimiteit. Dan komt er veel meer contact. En dat is wat God gegeven heeft, ook in mijn leven. Maar ik zou het u net zo goed kunnen vragen. Ik denk dat u ook bent veranderd doordat u Jezus hebt aangenomen in uw leven. En dat u met hem mag wandelen. En dat is een avontuur. En is een mooie uitnodiging om dat te gaan doen. In elk geval, ik heb vanmorgen willen zeggen, David, ik, maar ook u, wij kunnen ten diepste in het leven op God vertrouwen, ook in deze moeilijke tijden. Ook misschien als we jong zijn of als we oud zijn. We kunnen op hem vertrouwen, omdat hij goed is. Dat heeft hij zo bewezen. Omdat hij onze oren geopend heeft en zegt, kom maar bij mij, word maar mijn slaaf, word maar mijn zoon of dochter. Dat is nog veel meer dan een slaaf, maar kom maar bij mij. En omdat hij zo groot is. God is werkelijk groot. Nou, ik zei het al, misschien dat er best wel wat twijfel is. Dat zou kunnen. Maar kleine stapjes zetten in vertrouwen is ook goed. Soms moet je elkaar ook leren vertrouwen. Zo mag je God ook leren vertrouwen. Als je hem misschien op dit moment niet helemaal vertrouwt, dan mag je hem leren vertrouwen. Nou, hoe doe je dat? Hoe vertrouw je elkaar als vrienden? Of hoe vertrouw je elkaar? Hoe groeit dat vertrouwen? Nou, door een stukje vertrouwen te geven. En misschien word je een keer beschaamd. Dat zou kunnen. Maar dan is er ook vergeving. Tussen mensen. Maar als we ons vertrouwen stellen op God en steeds meer doen, dan zal hij dat beantwoorden. Want hij vertrouwt ons helemaal. God verlangt naar u, God verlangt naar mij in zijn liefde. En we hebben deze psalm gelezen, hij verlangt niet in eerste plaats onze brandoffers, onze offers, ons geld, onze goederen en noem maar op. Daar is God niet zo in geïnteresseerd. Hij verlangt veel meer naar uw hart, naar uw binnenste, naar uw hele leven. Daar verlangt God naar. God verlangt ernaar dat je zegt, zie, ik kom. In de nieuwe Bijbelvertaling zegt, hier ben ik God. Zie, ik kom, ik heb lust om uw wil te doen. Dat kan toch alleen maar door de Heilige Geest. Het is toch niet zo dat wij dat zelf even kunnen bewerken. Ja hoor, ik heb lust om de wil van God te doen. Nee, dat moet God in ons binnenste bewerken door zijn liefde heen, zodat wij veranderen van binnenuit, zodat we kunnen zeggen, ik hou van God. Ik hou van Jezus. Ik wil mijn oren, ik heb mijn oren laten doorboren. Ik ben niet meer van mezelf, ik ben van Jezus. Dat is mijn besluit geweest. Wat is uw besluit? Wilt u uw oren laten doorboren? Wilt u zeggen van nou, hier ben ik? Of zegt u van nee, ik hou het voor mezelf? In elk geval, God verlangt ernaar dat je gaat zingen, dat je een nieuw lied in je hart krijgt. En dat je erover gaat spreken, dat je mond gaat spreken waar je hart vol van is, dat het overstroomt. En dat kan echt hoor, dat je niet meer bang bent voor mensen. Maar dat je gaat vertellen over het evangelie van Jezus en over de liefde van God. Omdat het zit zo vol, het moet er gewoon uit. Wat is dat mooi. En dat je niet meer hoeft te schamen voor het evangelie. Niet op school, niet op straat, niet thuis. Ik zeg niet dat je van de daak of zo moet schreeuwen. Je mag wel kijken aan wie het zegt en hoe je het zegt. Maar als het je uit de mond komt omdat je hart overloopt, dan is dat toch genade. Groot is de Heer. Vandaag is mijn gebed voor u en ook voor mezelf, dat wij zeggen, hier ben ik. Of zie je kom, welke vertaling je ook gebruikt. Zie je kom, God. Hier ben ik, Heer, met heel mijn leven, met heel mijn hebben en houden, met alles waar ik me zorgen over maak. Ik kom bij u. Ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik geef u het geld wat ik van u ontvangen heb. Het is niet van mezelf, het is van u. Ik geef u mijn tijd. En als God je dan een nieuw lied in het hart of in de mond legt en je gaat zingen, dan staat er in deze psalm, in vers 4, en dat vind ik zo mooi, ik zal het vers lezen. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien. En vrezen. En op de Heere vertrouwen. Nou, als we dat willen gaan zien. Dat er meer mensen komen die gaan geloven in Jezus. Ook in deze tijd die best moeilijk is. Dan zullen we mogen gaan zingen. Dan als wij een nieuw lied in de mond krijgen. Als we gaan zingen tot eer van de Vader. Tot eer van Jezus. Dan zullen mensen dat gaan opmerken, want als je gaat zingen, dat wordt gehoord. En als je lacht, dat trekt aan. He, mensen die in een hoekje zitten en denken van nou, ik weet het allemaal niet. Ja, dat is niet aantrekkelijk. Dan nog houdt God van je hoor. Maar het is aantrekkelijk als wij zingen en als we lachen. Als we blij zijn voor deze wereld. Dan zijn wij een lieflijke reuk van Christus. En dan willen ze weten, waar komt die geur vandaan? Waar komt dat geurtje vandaan wat jij hebt? Vertel eens. En dan mag je gewoon vertellen. Opdat velen het zullen zien en horen en vol ontzag voor de Heer zijn en hem vertrouwen. Hier ben ik. Zie ik kom. Amen. Dan willen we nu gaan zingen. Kom, laat ons juichen voor de Heer. Als ons hart vol is, dan kunnen we juichen voor de Heer. En we zingen couplet 1, 2 en 3 voor Liederen voor de Gemeente, zang 95.
Thank you.
tot God. We danken u, Vader, dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Dat u uw zoon hebt gegeven die voor ons gestorven is en opgestaan. Die ons heeft bevrijd van elke schuld, van elke angst, van elke afwijzing, van alles wat ons scheidt van u. U hebt de weg weer opengemaakt. En dat betekent dat ik gewoon zoon en dochter van u mag zijn. Dat betekent dat ik met u mag wandelen, dat u onze Vader in de hemel bent, die ook op de aarde ons leidt door uw Heilige Geest. En dat we in de relatie met u mogen staan en mogen wandelen. We zijn niet alleen, maar we zijn in u geborgen. En dat is de plek. U hebt ons op vaste rots gezet en uit de modderpoel gehaald. Uit die kuil van het verderf. En u hebt ons op die rots gezet. En u wilt ons die stevige rots die u zelf bent. Ja, wilt u ons in ons leven geven. Wat er ook gebeurt. En het zijn best moeilijke tijden. Voor ons, zo in Nederland. Want we zijn het niet gewend, al die moeilijkheden. Wat corona met zich meebracht. We zijn het niet zo gewend dat er zoveel opstand is. En zoveel ruzie. We zijn het niet zo gewend. Maar ik dank u dat u in ons woont. En dat u ook de gemeente hebt gegeven. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven als broers en zussen. Om er voor elkaar te zijn. Om elkaar te dienen. Om elkaar te zegenen. En om elkaar een hand en een voet te zijn. En ik wil u bidden, Vader, dat u mensen in ons midden, dat degenen die het moeilijk hebben, die een verlies hebben geleden, die pijn hebben, of die misschien heel bang zijn, dat we om hen heen zullen staan. En dat we een hand op hen zullen leggen. En dat we hen zullen bemoedigen. En zullen zeggen, je bent niet alleen. God is in ons midden. En samen zijn we er voor elkaar. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons dat zult leren. Dat we met u mogen wandelen en met elkaar. Dank u wel dat u goed bent. Dat u groot bent. U bent een oneindig God. U hebt gemaakt de hemel en de aarde. En u bent trouw. Aan mij, aan ons, aan deze gemeente. En ik wil u bidden, Heer, wilt u tot ons spreken, in ons hart blijvend, dat we mogen zeggen, hier ben ik. Dat we ons overgeven aan u. Want dat is de beste plaats om bij u te zijn. Dank u wel dat u ons vanmorgen tegemoet gekomen bent. Dat u ons hoort, dat u ons kent en dat u ons uw vrede wilt geven. In de naam van Jezus. Amen. Dan willen we met elkaar nog een slotlied zingen, waarbij we zingen, ik zal eeuwig roemen, Heer, uw goede tierenheid. Dat is nummer 89, couplet 1 en 2. En dan wil ik u vragen om te gaan staan, dan spreek ik de zegen uit. En dan zingen we couplet 3 van lied 89. Ik zal eeuwig roemen, Heer, uw goede tierenheid. van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Dan zingen we nog couplet 3. De hemel looft, o Heer, uw grote wondermacht. Zondag een hele goede week. En ik moet eigenlijk even zeggen, ik heb de bloemen geroken. Dus een geur van Christus. Ik heb hem geroken de hele dienst lang. Nou, als we zo gaan ruiken en zingen. Hè? Ik wens je een goede week.
En een goede reis.
Dank u wel.
Maar bedankt. Ja, dan werkt het wel de avond.